Geachte aanwezigen, beste vrienden van Hubert. Ik ben blij erbij te zijn. Blij te kunnen bijdragen aan dit colloquium. Op de eerste plaats om Hubert te vieren. Ook voor onze goede en aangename samenwerking tijdens de jaren 90. Pioniersjaren van de MINA-raad. Al onze afspraken destijds zijn we stipt nagekomen. Behalve één lunchontmoeting. Met een speciale inhoud. Aangaande de patrijs. Die heb ik nooit mogen smaken. Ik bedoel die ontmoeting met Hubert. Aanlokkelijk aan de viering is ook het feit dat de fijne neus van Hubert koos voor het meest belangrijke thema van onze tijd, van onze eeuw, misschien van in mensenmaat gemeten alle tijden, klimaatverandering. En klimaatverandering, zoals u weet, is als een Siamese tweeling verweven met energiegebruik. En sinds 1975 al bezielt het energiethema mijn onderzoek. Bij tijden meer dan alleen onderzoek. Energie is een boeiende materie, bij tijden ook surrealistisch gevaarlijk, vanwege de concentratie van immense belangen. Geachte aanwezigen, ook nog een praktische waarschuwing. Mijn kijk op het klimaatbeleid verschilt op essentiële punten van de stellingen vandaag in Europa gezamenlijk ingenomen door politici en administraties, door bedrijven en federaties, door academici, collega-academici en consultants, door milieu-NGO's. Deze entente verantwoordt zich met verwijzing naar de ernstige bedreiging van het klimaatprobleem. Toch zijn zo'n ententes op zich ook bedreigend, want ze verdoezelen tegenstrijdigheid in belangen en eroderen het kritische denken. Ik voel me niet verwant met deze entente. Ik kan niet anders dan verschillen in vaststellen wat ik zie en in voorstellen van wat moet gebeuren. Maar het klimaatvraagstuk is natuurlijk wat het is. Iedereen kijkt naar dezelfde verschijnselen en maakt gebruik van dezelfde bouwstenen. Omdat ik de trein naar Kopenhagen niet nam, kan ik afstand nemen. Hoofd- en bijzaken scheiden, verbanden uitklagen en ballast opzij schuiven. Ik teken op een nieuw blad. Een ontwerp dat transparant en functioneel is. Het vraagt enkele uren om de analyse en de verschillen stap voor stap toe te lichten. En natuurlijk, het hoofd van de commissie heeft niet zoveel tijd om te blijven en te luisteren. Maar de MINA-raadklok wijst me 30 minuten toe. Dat is wat ik krijg. Dus moet ik snel gaan en moet u voor detail en verantwoording mijn peer-reviewed publicaties raadplegen. Ook dit is een waarschuwing waard. Kopenhagen in de loop van de voorbije jaar 2009 is Kopenhagen tot een mythische plek gemaakt. Inderdaad mythisch, want hoofdzakelijk een artificiële constructie. Waarbij tienduizenden van heinde en ver kwamen voor het opblazen van een lekke ballon. Zoals ik enigszins oneerbiedig al in 2008 heb gesteld. Kopenhagen een mislukking, falen, is na afloop met dit woord samengevat door velen. En Kopenhagen is een evidente mislukking, gemeten aan normale standaarden van effectiviteit, gerealiseerde ten opzichte van vooropgezette doelen en nog hogere verwachtingen die werden gewekt, en een mislukking op het gebied van efficiëntie, resultaten bereikt ten opzichte van ingezette middelen. Maar de maatstaven van effectiviteit en efficiëntie zijn secundair ten opzichte van de hoofdvragen. Stellen we de juiste doelen en stellen we de doelen op de juiste wijze? De mislukking van Kopenhagen, beste mensen, stemt me hoopvol. Het falen legt de vinger op de structurele fouten van het Kyoto-protocol en het Bali-Kopenhagen-proces dat eraan gekoppeld is. En ten tweede, de belangrijkste mondiale spelers, de VSA en China, zijn nu in het klimaatdebat meer op de voorgrond getreden. Misschien is het nuttig dat Europa iets minder naar de eigen navel staart en ziet hoe de wereld daarbuiten echt functioneert. Juichen over de stand van internationale besluitvorming om tot een goed klimaatakkoord te komen, is zeker ongepast. Maar de afloop in Kopenhagen biedt meer perspectief dan een verlenging van het uitdijende, illusoire Kyoto-Bali-Kopenhagen-proces. Ik geef toe dat connotaties met het KBC-proces in deze zaal voor enige zenuwachtigheid kan zorgen. Ik zal daarom ook over KBC-aanpak spreken. Eerste vraag van belang is of de KBC-constructie te redden valt. Dan wel zodanige structurele fouten vertoont dat oplap niet loont ten opzichte van afbraak. Zoals enkele andere collega's, onder andere in de Verenigde Staten, maar ook in de UK enzovoort, ben ik overtuigd dat de gebreken structureel zijn. Maar toch verkies ik doorgedreven renovatie ten opzichte van afbraak. 4 fundamentele structuurfouten in de KBC-constructie vereisen ingrepen. De eerste, KBC volgt de logica van een zero-sum game en wordt ook zo gespeeld. Nu, een zero-sum game betekent dat wat de ene partij wint, de andere partij verliest. Wat jij wint, verlies ik. Wat ik win, verlies jij. Die logica doet onderhandelingen via negatieve spiralen naar beneden schuiven tot ze vastgeraken in padstellingen. Dat was voorspelbaar en dat is ook gebeurd. Ten tweede, KBC-emissiereductietargets voor het jaar 2020 lijken stevig, maar zijn losse flodders. Ze behappen te veel ineens, zoals demografie, welvaartsgroei, economische fortune in het algemeen, naast energiegebruik. Dat maakt targets ruimtelijk tussen de landen onderling, moeilijk vergelijkbaar en in de tijd, over de jaren heen, onstabiel. Ze richten de aandacht op verre jaren in de toekomst, terwijl onmiddellijk effectief handelen nodig was en vandaag nodig is en zal zijn. Lange termijn targets blijken ook niet echt afdwingbaar. Of gaan we Canada nu toch de oorlog verklaren, omdat zij wellicht hun Kyoto-doelstellingen niet zullen halen. Ten derde, de flexibele instrumenten, emissiehandel, annex, CDM-offsets, troetelkinderen van de economische theorie. Het heil moet komen van de enig juiste mondiaal uniforme koolstofprijs. Wat dit dan ook mogen zijn. Het is uiterst moeilijk, ja onmogelijk, dit praktisch te definiëren. Men spreekt daar altijd over, maar men weet niet wat het is. De levende realiteit is niet uniform, maar complex en divers. En zoals we allemaal wel eens ondervonden hebben, ook keihard. En niet door een theoretische flessenhals te trekken. De botsing tussen abstracte theorie en harde realiteit maakt dat de ideaal voorgestelde instrumenten snel buitenspel staan, dan maar het ideaal in de kast stoppen, een mouw aanpassen, versnijden, uitzonderingen bedenken, dan uitzonderingen op de uitzonderingen enzovoort, tot een ondoorzichtig kluwen van ad hoc regelingen. Daartoe zijn natuurlijk al comitologiekamers en achterkamers ingesteld, waar de sterkste lobby's, in het bijzonder die van de gevestigde energieconcerns, de uitkomsten bepalen. Die uitkomsten zijn navenant. Weinig vooruitgang in de daling van de emissies, geen versnelde opstart van de noodzakelijke technologische en maatschappelijke innovaties, fraude, zwendelwinsten, men noemt dat windfall profits, maar dat zijn zwendelwinsten, en meer van dat fraais. Niet de abstracte neoclassieke economische theorie, maar de meer in de realiteit staande publieke economie doseert dat deze verschijnselen dodelijk zijn voor de sociale cohesie. Sociale cohesie die van cruciaal belang is voor de beheersing van sociale dilemma's, waarbij natuurlijk het mondiale klimaatbeleid het voorbeeld van bij uitstek is van het absolute sociale dilemma in de wereld. Het vierde punt, ondanks de lippendienst aan hulp, transfers, herverdeling, ten behoeve van landen in ontwikkeling, zijn er geen doordachte en zelfwerkende mechanismen tot stand gebracht om de geldstromen te kwantificeren en te regelen. Iedere transfer is een afzonderlijk gebeuren. Blijkt veel herverpakking van al bestaande of al beloofde onuitgevoerde transfers met een hoog gehalte aan paternalisme. Rond de vleespotten van Egypte zijn de dansen heftig en onvoorspelbaar, dat weet ik ook. Maar klimaatverandering maakt heel wat landen in ontwikkeling mondig, om het paternalisme vanuit Brussel en Washington niet langer te pikken. Dit zijn vier straffe stellingen en ja, het moet en het kan beter. Sinds het begin van Hubert's loopbaan in 1969, heb ik zo pas gehoord, zijn er drie mondiaal gehoorde oproepen geweest om de koers van de sociaal-economische, technologische en institutionele ontwikkelingen drastisch bij te sturen. In 1972 verscheen het rapport aan de Club van Rome Grenzen aan de Groei. We hebben niet geluisterd. In 1987 het Brundtland-rapport Onze gemeenschappelijke toekomst. We hebben niet geluisterd. En in 2006 de Stern Review Economische betekenis van klimaatverandering, waarbij voortbouwend op IPCC en vele andere studies Stern een niet mis te verstaande boodschap stuurt aan de wereld dat drastisch veranderen nodig is en dat het dringend nodig is. Weinigen bestrijden deze oproep openlijk, maar nog minder mensen en partijen geven er effectief gevolg aan. Het is alom geweten, veranderen is moeilijk, drastisch veranderen is bijzonder moeilijk, dringend en drastisch veranderen is nog moeilijker, en zelf dringend en drastisch veranderen is het moeilijkst. Wie heeft voor zichzelf de denkoefening dringend en drastisch anders alleens gehouden? Ik zeg enkel de denkoefening. Het is een bijzonder confronterend experiment. Maar ik wil u nu niet op het verkeerde been zetten. De individuele opoffering en zelfkastijding is niet de weg die ik voorhoud als alternatief voor de KBC-aanpak. Integendeel, in mijn lezingen en publicaties, peer-reviewed publicaties, herhaal ik ideeën van verlichte politieke economen en filosofen dat de oplossing geen is van de betere mens, maar wel van nieuwe politieke, economische en sociale verhoudingen. Vergeet nooit dat belangen voorgaan op goede bedoelingen en op beleden intenties. En een robuust klimaatbeleid moet dit continu beseffen en bewaken. Na de kritiek op de KBC-aanpak hebben we ingestemd, denk ik, met oproepen tot dringend en drastisch anders. We willen nu weten wat en hoe anders. Maar voor het onderbouwen van een alternatieve aanpak, een tabula rasa, zei de vorige spreker, is voorbereidend werk nodig. En dit aangaande drie onderwerpen. Probleemstelling, wat is klimaatverandering? Principes afspreken voor het kaderen van internationaal klimaatbeleid. En drie, criteria voor evaluatie, bakens om doordacht te werk te gaan. De beleidsessentie van het klimaatprobleem duiden we met 5 eigenschappen. Excuseer mij voor deze academische lezing. Ten eerste, de atmosfeer is uniek, maakt onze planeet uniek in het universum en leefbaar voor planten, dieren en mensen. Om de atmosfeer te redden, moet al het overige wijken. Ten tweede, de atmosfeer en het klimaat zijn het ultieme gemeenschapsgoed. Vrij buitengedrag dat dit goed degradeert en in gevaar brengt, is ontoelaatbaar en moet geheel onmogelijk worden gemaakt. Dit vereist wederzijds overeengekomen wederzijdse dwang. Wie doorgraaft naar de uiteindelijke wortels van de klimaatverandering, komt uit bij het mateloze, ondoordachte gebruik van fossiele brandstoffen en atoomenergie in de industriële en industrialiserende landen. Vanaf de industriële revoluties, maar vooral sinds mijn geboortedag, dat is rond het jaar 1950, geeft dit gebruik onze omgang met het milieu en de natuur onwezenlijk gewijzigd. Ook de gratis omgevingsenergie, de verkwikkende inzet van de eigen lichaamsenergie en het oogsten van hernieuwbare energie werden versmoord in een vloedgolf van olie en gas. Ook over energie verschil ik in mening met verschillende andere mensen. Is energie goedkoop of duur? De enige gratis energie is de vrije energie in de omgeving. Warmte en kracht, licht en lucht. Menselijke warmte en kracht is ook praktisch vrij. Je moet misschien wel eens een boterham meer eten, maar daar zal het niet op aankomen. En natuurlijk waren wij volop in de technologische ontwikkeling bezig met het oogsten van energiestroom in de omgeving, warmte en kracht. Toen is die domper gekomen door onduurzaam, fraudeleus geprijsde fossiele en atoomwarmte en kracht. Waarom zeg ik fraudeleus geprijsd en niet goedkoop? Omdat de prijs van olie is laag, was laag, is laag, omdat we denken dat de atmosfeer onverwoestbaar is. Als we de echte kosten van de klimaatverandering tellen, is olie uiterst duur. Stel dat onze atmosfeer inderdaad kapot gaat, het klimaat inderdaad helemaal verandert. Wat is dan de prijs van een vat olie? 500 euro? 1000 euro? 10.000 euro? Wie zal het zeggen? Men ziet niet het verschil tussen iets goedkoop en iets laag geprijsd. Olie is zeer duur. De volledige energieombouw is de onmiddellijke taak van de hoogst ontwikkelde landen. De bewering dat onze inspanning, en ik heb die al van velen gehoord, een druppel op de hete plaat zou zijn als we de groei van China, India en andere landen zien, is een vals voorwendsel. Het onduurzaam energiegebruik moet snel omlaag en dalen tot praktisch nul door het ontketenen van de efficiëntierevolutie en door de overgang naar duurzame hernieuwbare energie. De ombouw naar duurzame energie beïnvloedt alle technieken, gewoonten, levensstijlen, maatschappelijke verhoudingen. Beschaving en energiegebruik zijn intiem verweven. De focus op het energiegebruik is geen reductie van de transitieopdracht, maar betekent het identificeren en smeden van de speerpunt die nodig is om de muur te doorbreken van inertie en gevestigde belangen. Dit toon ik graag aan met 3 trapsraketten waarmee we de domper van de onduurzame energie moeten kunnen doorbreken. Hernieuwbare energie, betaalbaar voor allen, is de enige duurzame optie. En die is maar mogelijk betaalbaar te maken als wij komen tot een slank energiesysteem, als wij dus komen tot lage energieintensiteiten. En om deze lage energieintensiteiten te bekomen, moeten mensen stuwkracht ondervinden. Een raket vertrekt niet zonder de onderste trap. De onderste trap bestaat uit een budgetombouw, herverdelend en stimulerend. Energiegebruik is afhankelijk van triljoenen beslissingen door miljarden mensen genomen, bijna dagelijks. Die beslissingen ombuigen en blijvend in de juiste richting sturen, vereist een dwangsysteem dat op elk moment, op elke plek, voor elke toepassing de aangepaste druk levert. Soortgelijke fijnmazige drukregeling is enkel uitvoerbaar via gedecentraliseerde stelsels van prijzen en heffingen. U hebt goed gehoord, gedecentraliseerde druk, aangepast aan de omstandigheden. Niet de botte bijl of de vlakke zijs van een mondiaal uniforme aanpak, zoals verkondigd door de fantomen emissiehandel en mondiale of zelfs maar Europese uniforme koolstoftax. Klimaatbeleid krijgt ook gestager vorm als we een aantal principes overeenkomen. Principes stellen randvoorwaarden, maar die kan je ook sturen als kansen. Uit de literatuur, peer-reviewed, leid ik 5 vooraanstaande principes af. Het eerste principe is universaliteit. Wij moeten leren de klimaatproblemen te bekijken niet vanuit enkele hoofdsteden, Brussel, Washington en New York, Beijing, maar vanuit het bolsperspectief dat de planeet omhult. Dat is universaliteit. Tweede, realisme. Dit is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds ordenen belangen, eigen belangen, de wereld zoals de zwaartekracht de aarde op orde houdt. Wie die krachten negeert, maakt er een knoeiboel van. Wie denkt met goede bedoelingen en goede intenties er te komen, komt nergens. Anderzijds verwijst realisme naar de verschrikkende, schrikwekkende dreigingen van zich aankondigende klimaatcatastrofes, door auteurs verbonden met het IPCC te boek gesteld. Soms peer-reviewed, soms niet. Wie dit niet ernstig neemt en hoopt op uitstel en afstel door bijvoorbeeld offsets te gaan kopen via een fraudeleus CDM-systeem, is als een struisvogel die zijn kop in het zand stopt. Ook moeten we realistisch zijn ten aanzien van de sturingskracht van overheden. Het is naïef te geloven dat economische agenten die hun eigen belangen nastreven, minder slim zouden zijn dan overheden die betaald worden voor een loon. Artificiële multibillion markets draaien niet op edele intenties en goedmenende lieden. Als u dat wel veronderstelt, hoop ik dat je snel eens Anna Arendt of zoiets gaat lezen. Die is niet peer-reviewed, maar wel te moeite om te lezen. Diversiteit is het derde principe. De wereld, de cultuur, de preferenties, de capaciteiten enzovoort zijn onvoorstelbaar divers. Houd daar rekening mee bij het uittekenen van beleid en bij de keuze van instrumenten. Ten vierde, soevereiniteit van staten is het cruciale principe van omgang tussen landen op VN-niveau. Ook binnen landen streven regio's, organisaties en mensen naar een hoge mate van soevereiniteit. De burgemeester van Antwerpen die zei, mijn eigen ding doen. Zo, soevereiniteit. Iedereen wil eigenlijk graag de dingen doen die je denkt die belangrijk zijn. De vijfde, transparantie, het laatste principe, is nodig voor instemming en engagement van soevereine partijen. Dus geen onduidelijke en onbegrijpelijke concepten en instrumenten. Iets minder juristen aan het woord op sommige momenten, zou ik zeggen. Geen comitologie, arrangementen, et cetera, et cetera. Internationaal beleid bouwt op klare, onafhankelijk geverifieerde jaarlijkse meetstaten. En op instrumenten die doorzichtig werken, waarvan de effecten voorspelbaar zijn en die inzetbaar zijn in alle landen. Naast probleemstelling zijn er principes en naast principes zijn er ook nog criteria nodig om ontwerpen te evalueren. U ziet dat ik een heel lange voorbereiding neem om tot een besluit te komen. Drie hoofdcriteria zijn legio: doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtvaardigheid. En opdat artikel 3.1 van de klimaatverandering een betekenisvolle uitvoering zou krijgen, zijn rechtvaardigheid en herverdeling veel ernstiger te nemen dan de wereld, in casu de rijke landen, tot dusver ooit hebben gedaan. Herverdeling, overdracht van rijkdom, technologie, kennis, capaciteiten zijn een belangrijk structureel onderdeel van een toekomstig succesrijk klimaatverdrag en in plaats van vrijwillige en vrijblijvende aanhangsels ad hoc geregeld, moeten herverdeling en overdracht centrale en solide componenten van de constructie worden. Geachte aanwezigen, hoog tijd om mee te delen natuurlijk hoe een werkbaar internationaal klimaatakkoord er kan uitzien. In de hoofdlijnen van een werkbare aanpak zijn weer een aantal hoofdlijnen, ik denk 5. Het eerste is: concentreer de aandacht op de juiste variabelen. In plaats van die targets in het jaar 2020, 2030, et cetera, moet ieder deelnemend land zich engageren tot vooruitgang jaar na jaar op 3 indicatoren. 1. Stijgend gebruik van hernieuwbare energie, de 3-trapsraket. 2. Lagere intensiteit qua gebruik van onduurzame energie, fossiele brandstoffen en atoomenergie. 3. Progressieve ombouw van budget en taksen om duurzame praktijken te stimuleren. Afschaffen van subsidies voor onduurzame praktijken, echt taxeren van gebruik van fossiele brandstoffen, ook bij vliegtuigen enzovoort. Steun aan energieefficiëntie, steun aan duurzame energie, dat allemaal en nog veel meer is budgetombouw, taxombouw, uit te voeren land per land, vertrekkend van waar men staat. Ten tweede, maak een onderscheid tussen geregistreerde internationaal gekende emissiebronnen en ontelbare lokale bronnen. Vanaf een bepaalde schaal zijn hoogovens, raffinaderijen, stoomketels, gasturbines, dieselmotoren internationaal geregistreerd en gekend. Ze kunnen per activiteitssector mondiaal worden gevolgd en gereguleerd en waarom niet ook met een of andere vorm van emissiehandel. Prijsgestuurde emissiehandel, heb ik niks tegen. Kleine bronnen worden aangepakt via nationale budgettaxombouw. Deze ombouw is een opdracht voor ieder land afzonderlijk. Op die wijze kunnen ze voortbouwen op reeds functionerende belastingstelsels en kan ieder land de eigen diversiteit in preferenties en in productiemogelijkheden respecteren. 3. Onmiddellijke stappen afspreken binnen een lange termijn kader. Doelrichtingen vervangen doelstellingen, de targets of die quota. En lage emissiepraktijken overwegen op losse projecten. Dit idee heb ik geleend aan de presentietheorie in de sociale sector. Soms lees ik ook peer-reviewed literatuur uit een totaal andere sector. Richtingen in plaats van doelstellingen, praktijken in plaats van projecten. Dan maakt je vooruitgang. Het kader bezit de vorm van een trechter waarbinnen alle landen bewegen om de emissies per inwoner naar erg lage cijfers te brengen over de periode 2010-2050. Die reducties zijn nodig voor de realisatie van doelen betreft een mondiaal maximaal toelaatbare temperatuurstijging. Dit idee is oud. Krimpen en convergeren is al begin de jaren 90 door een Londens instituut naar voren gebracht. Alleen maakt dus de ongelooflijke fout van te denken dat dit allemaal naar één en hetzelfde cijfer zou moeten gebeuren. Het is geen pleidooi wat ik geef voor een mondiaal identieke emissiehoeveelheid per persoon, want zo'n absolute gelijkheid is onrechtvaardig en niet effectief en niet efficiënt. Dus best niet te nemen. Maar wat we wel weten is dat wij rijke landen in een trechter moeten geraken. De Verenigde Staten zitten momenteel hier, ik heb ze niet durven bijzetten, 25.000 kilogram per persoon per jaar aan emissies. Hier zit Ethiopië, 100 kilogram per persoon per jaar. En ergens moeten wij jaar na jaar, 2010 enzovoort, ons overeenkomen in een trechter. Jammer zegt men, China, dat gaat zo gaan. Dat mag, dat kan, dat is nu eenmaal mondiale rechtvaardigheid. Maar als ze weten dat ze hier moeten uitkomen, zullen ze zich ook wel opletten dat zij de bocht niet te hoog maken om op tijd te kunnen dalen. Dat is het algemene kader. Het is intentioneel, een kwestie van af te spreken dat we na verloop van tijd in die trechter moeten terechtkomen. Ten vierde, en daar ga ik akkoord met de vorige spreker, maak een akkoord met de G8 plus basic-landen of de G20 met een uitnodiging tot alle landen om ook toe te treden. Alle landen worden evenwaardig behandeld. Wat verschilt van, zelfs tegengesteld is, aan een uniforme behandeling. Ieder deelnemend land trekt mee aan dezelfde koord in dezelfde richting. De jaarlijks gevraagde inspanningen verschillen per land, afhankelijk van de reeds gemaakte vooruitgang en van de capaciteiten van het land. Vooruitgang wordt beloond via mechanismen in het akkoord afgesproken. Mechanisme is gelijkaardig voor rijke en arme landen, maar rijke landen zijn donors en arme landen begunstigden van het klimaatfonds. Het KBC Zero Sum Game moet dus plaatsmaken voor een soort ploegspel. In de Engelse tekst staat Common Resolve Emulation. Dat geeft een beetje beter weer wat zo'n ploegspel is. Ten vijfde, de vooruitgang is jaarlijks bekend en gekend. Dat is ongelooflijk belangrijk. De prestaties per land, zoals ik ze voorstel, zijn nu al jaarlijks meetbaar op basis van vandaag beschikbare gegevens. Elk land krijgt jaarlijks een voortgangsrapport over zijn aandeel hernieuwbare energie, over zijn verlaging van de energieintensiteit, over de ombouw van zijn taxsysteem. Die gegevens zijn beschikbaar bij IEA, IMF, internationale organisaties. Trouwens, twee van de indicatoren staan in de lijst van de indicatoren van de Verenigde Naties over duurzaam ontwikkeling. Ieder jaar, ik ga de kopmop niet afschaffen, want dan maak ik veel te veel vijanden natuurlijk. Ieder jaar is er een kopmop om de voortgang en de vooruitzichten af te spreken en stappen vooruit te bekijken. Ten zesde, belangrijk sluitstuk, transfers van rijk naar arm hangen af van de prestaties van beide kanten, zowel van rijke landen als van arme landen. Dat is een bijzonder belangrijk onderdeel natuurlijk, dat een beetje veel vraagt om in detail uit te leggen. Maar zoals je ziet, zouden rijke landen hun bedragen die ze innen niet volledig zelf kunnen houden, een klein stukje moeten afgeven in functie van de prestaties die ze leveren. En prestaties meet je aan de afstand tussen doelen en realisaties. Als men perfect op lijn zit, is het een bepaalde x. Gaat men af van die lijn en van de perfecte realisatie, dan moet men een groter gedeelte afdragen. Waarom is dat? Dat helpt om de juiste doelen te zetten, juist goed te kijken wat men wil en kan zich toe engageren en die dan ook zo exact mogelijk te halen. Voor arme landen speelt het systeem omgekeerd. Arme landen mogen alles houden natuurlijk dat ze intern in de taxonbouw tot stand brengen, maar ze krijgen een bonus afhankelijk van hun prestaties, doelen op realisaties. En u ziet dus, als men minder dan de helft haalt, krijgt men niks. Als men meer haalt, krijgt men een aanzienlijk bedrag. Dit is een systeem dat toelaat om rijkdom te transfereren van rijk naar arm. Vrijbuiterij daarin is praktisch uitgesloten. De middelen die rijke landen overdragen zijn nieuw en gedoseerd naar gelang hun prestaties. Arme landen ontvangen middelen in verhouding tot hun prestaties en ook hun capaciteit om die middelen goed te besteden. Wat ik voorstel sluit zeker niet uit dat er ook nog samenwerking kan bestaan, bilateraal, multilateraal, voor de bossen, voor de aanpassing en mitigation, niet alleen, maar ook adaptation, aanpassingen om klimaatverandering te hoofd te bieden en andere. Het ontwerp dat we voorstellen is een akkoord op hoofdlijnen. Dit is wat redelijkerwijze op VN-niveau mogelijk en wenselijk is. De complexiteit en diversiteit van energietransities en de stuwende budgetombouw om die energietransities in gang te zetten uiteindelijk, noodzaken decentrale oplossingen. Tijd voor het besluit. Voor aanhangers van de KBC-aanpak is de afloop van Kopenhagen een opdoffer. Opdoffers zijn pijnlijk, maar heilzaam voor bezinning. Om diepgaand te bevragen waar we mee bezig zijn en hoe. Sinds Kyoto zijn 12 kostbare jaren voor het klimaat verspild. Zoals Prince en Reiner in Nature Peer Reviewed aanbevelen, stop throwing good money after bad money. Ik weet dat dit een moeilijk ding is om te doen. Als je al zoveel miljoenen gestopt hebt in iets, van daar niet te blijven in stoppen, in de hoop dat het ooit toch zal lukken. Het is gelijk die aan die machine staan, die eenarmige bandieten. Of anders gezegd in het Nederlands, stop met het opblazen van lekke ballonnen. Een beetje reclame kan geen kwaad. Mijn voorstel dat ik maak is een samenhangend geheel van pragmatische functionele afspraken, waarmee alle landen in een ploeggeest kunnen samenwerken. Een stevig maar licht mondiaal akkoord is nodig voor het bedwingen van de centrifugale tendensen die spontaan opduiken in de implosie van te hooggespannen verwachtingen, zoals wij horen uit de border taxing voorstellen van ene Napoleon ten zuiden van ons, gelukkig door onze Napoleon rap terug rechtgezet. Met beschikbare bouwstenen en met visies die nu aan belang winnen, als je niet weet wie ik bedoel, Sarkozy is die van het zuiden en de Gucht is die van bij ons. Met beschikbare bouwstenen en met visies die nu aan belang winnen, is een eenvoudige en doorzichtige, werkbare en rechtvaardige constructie mogelijk. Als de voorgeschotelde kost niet te zwelgen valt, of niet langer te zwelgen valt, moeten we de keuken opruimen en van kok veranderen. En met deze laatste zin denkt Hubert ook nog eens aan onze gemiste afspraak uit het verleden. Dank u voor het.